Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 126... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En let op, deze aflevering gaat niet over Poetin. Nee, we gaan het gewoon hebben over Oekraïners en Moldaviërs die langs de frontlinie leven. Gewone mensen die geconfronteerd worden ineens met een oorlog of met dreiging. En straks hoor je kameraad Floris vanuit Dnipro en Pakrovsk in de Donbass. Hij heeft een aantal berichten voor ons ingesproken. Ik had hem een paar vragen gesteld. En later deze week hoor je hem uitgebreid over zijn ervaringen daar in het oosten van de Oekraïne. Met deze aflevering heb ik dan weer de eer om met, ik noem hem maar even, de Richard Kapuscinski van de Lage Landen te kunnen spreken. Michiel Driebergen, dag Michiel.
Dag Geert-Jan. Nou. Ik denk dat het is niet echt de tijd meer, hè, van de Kapuscinskis.
Je ik heb er zitten
denken
het.
Van. Ja, je moet, ja, maar dan moet je hele lange verslagen schrijven en boeken. Boeken als reportages, zeg maar. Hè? Die Poolse reportagetraditie, dat is natuurlijk in Nederland helemaal uitgestorven. Dat is heel lastig. En bovendien, hoe zouden we jou dan moeten noemen, Geert-Jan? Want ja, jij zit dan op al die grote platforms, zit jij Oekraïne te duiden op een hele goede manier. Maar ja, daar is natuurlijk geen vergelijk voor met, laten we zeggen, uit de tijd van Kapuscinski. Dus het is altijd lastig, dit soort dingen, hoor.
Dat is waar. Maar ik wil toch aangeven, mensen kennen jou van Bureau Buitenland, Dagblad Trouw, Standplaats Lemberg, jouw geweldige nieuwsbrief waar mensen zich op kunnen abonneren. En als ik dan weer een update krijg van jou, dan zie ik zo ongelooflijk veel artikelen en radiobijdragen die ook allemaal zo ongelooflijk goed zijn. En ik wil niet nog meer veren een bepaalde plek steken. Maar ik wil er maar mee zeggen, wat jij levert deze weken is beyond imagination. En misschien ook wel buiten jouw eigen idee. Omdat natuurlijk sinds februari de wereld is veranderd en jij daar middenin zit. Maar waar jij om geroemd wordt, Michiel, is dat jij al jarenlang Oekraïne volgt. En dat er zoveel mensen zijn die vanuit Moskou Oekraïne erbij volgen. Niet dat ze dat anders, ze zouden dat wel anders willen. Maar dat is nou eenmaal hoe de Nederlandse journalistiek is ingericht. Maar jij hebt een ander domein. Je hebt Polen, Oekraïne, Moldavië, Belarus. En laat nou net dat deel van de wereld in brand staan. Het is onvoorstelbaar, Michiel, wat er op jou afkomt en wat jij levert.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk het relatieve voordeel als je je op een klein gebied, wat het tot nu toe was, focust. Dus in Wit-Rusland was dat ook zo, anderhalf jaar geleden, bijna 2 jaar geleden, dat daar weinig aandacht voor was en dat ik daar regelmatig kwam. En plotseling is zo'n gebied wereldnieuws en dat geldt voor Oekraïne ook. Alleen ik weet ook dat op een gegeven moment weer gaat veranderen. Kijk, Oekraïne, het ziet er niet naar uit dat deze situatie snel zal veranderen. Ik denk dat deze oorlog heel erg lang zal duren. Maar ook deze oorlog zal weer uit onze aandacht wegglippen. Of groter worden dan we nu ons kunnen voorstellen. En ook dan gaat de aandacht vanuit Oekraïne weer weg. En dus de regio zal nooit Moskou worden of Berlijn. Maar ja, nu is het inderdaad opeens het centrum van de aandacht. En dat is ook wel moeilijk, want je wilt dan eigenlijk op alle plekken tegelijkertijd zijn. Hè? Dat geldt voor mij. Ik zou dan eigenlijk in Butsja willen zijn en nu in Odessa, maar natuurlijk ook in Donbass. Maar ja, je blijft gewoon dat ene mannetje wat beperkt is in energie en aandacht en tijd. Dus dan focus ik me op de plekken zoals ik altijd doe waar ik het liefst heen wil en waar ik heen kan. En daar dan een verhaal over maken. Los van alle dingen die anderen dan beter kunnen dan ik. Hè? Bijvoorbeeld de geopolitieke duidingen en zo. Daar houd ik me dan maar niet meer mee bezig. En dat hoeft ook steeds minder, want ja, daar zijn gelukkig nu heel veel anderen voor. Er is heel veel aandacht voor Oekraïne nu opeens. En dat is ook hartstikke mooi. Daar gedijden mijn verhalen natuurlijk ook beter in. Dus ja, ondanks de zeer beroerde aanleiding, want dit is een gruwelijke oorlog, is er wel veel te doen. En moet ik zorgen dat ik overeind blijf in het, laten we zeggen, het geweld wat natuurlijk ook op mij afkomt en op alle andere journalisten die in Oekraïne werken momenteel. Het is gevaarlijk, het is lastig, het is deprimerend, het is beangstigend, verdrietigmakend soms ook. Dus het is veel, maar het is ook een bijzondere tijd.
Waar zit jij nu? Waar ben je aan het bijdenken?
Ik ben nu in Nederland. Het is voor mij ook goed. Ik ben eigenlijk meer in Nederland dan voorheen. Elke maand een week in elk geval. Ik probeer dan helemaal eruit te zijn. En niet qua nieuws volgen, want ik moet het nieuws blijven volgen elke dag. Maar ik probeer wel iets minder deadlines dan te hebben. En dan ook me af te vragen hoe de rest van de wereld eruit ziet. De normale wereld. Als je namelijk, denk ik, altijd in een oorlogsland bent, dan word je vervolgens, dan word je een soort van oorlogsmens. Daar ontkom je deels denk ik niet aan. Alleen je moet ook zorgen dat je nog begrijpt dat er een andere wereld bestaat waar vrede is en waar mensen niet hoeven te rennen voor hun leven. En ook denk ik de markt, zo, tussen aanhalingstekens, hè, aftasten van wat voor verhalen zijn eigenlijk nog interessant. Weten we al genoeg over Butsja of zou ik daar komende week weer heen moeten? Ben ik nog niet geweest overigens, maar willen we daar meer over horen of gaat het liever over Odessa? Wat willen mensen lezen? Wat vragen lezers en luisteraars zich af? Dat soort dingen. Dat moeten we natuurlijk ook blijven begrijpen.
Ja, als wij zo samen eens een reis door Oekraïne, met name langs die frontlinie maken, dan zal de luisteraar waarschijnlijk ook merken dat overal wel verhalen te maken zijn en overal de actualiteit eigenlijk wel speelt. En wij gaan dat dan doen aan de hand van mensen. Want het valt wel op dat er flink wat aandacht in de media is. En dat zal misschien altijd zo zijn hoor. Maar dit is ons werkterrein nu. Flink wat aandacht voor het militaire aspect. Hoe verloopt die oorlog? Maar wat jouw kracht ook is, wat je zelf ook zegt, is eigenlijk die persoonlijke verhalen. Straks hebben we ook contact met Floris, die dan ook daar wat meer over vertelt. We gaan dan langs Odessa, Gerson. Dan komen we bij Floris in Dnipro uit, in Donetsk. En jij, Michiel, jij komt echt zoveel bijzondere personen en figuren tegen. Voordat we die reis gaan maken, kun je al een sneak preview geven?
Ik denk dat we ook langs Odessa gaan reizen, nietwaar, Geert-Jan?
Mm-hmm.
Ik denk dat we dan toch ook even een ontmoeting moeten inplannen met Zeeman Vitali. In de 80, ouder dan 80, ik geloof dat hij nu 84 is. En hij bevaart de wereldzee. Dat heeft hij een maand of 5 geleden nog gedaan. Over de oceaan. En nu zit hij op zijn flatje in Odessa. Dan moet hij elke keer met zijn slechter been zijnde vrouw de kelder in. Vanwege het luchtalarm. Maar hij kan wel scherp opmerken wat er in de wereld gebeurt. Dus laten we daar straks laten we hem ontmoeten straks op onze reis.
Ik wil er zo alles over horen, Michiel.
Ja, en je weet het inmiddels, hè, zal ik dan maar zeggen. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast, de Perestrojkast, besproken worden.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Zo sociaal en democratisch dat Michiel vlekkeloos dit intro meedoet. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @Perestrojkast. Je kan ons mailen op perestrojkast@bnr.nl en daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Michiel Driebergen.
En ik ben Geert-Jan Haan.
Dit is BNR Perestrojkast.
Oké, Michiel, waar gaan we beginnen? Gaan we van oost naar west of van west naar oost?
Ja, ik denk zelf van west naar oost, omdat je dan nooit weet waar het oosten ophoudt. Hè? Dat vind ik altijd wel een spannend avontuur. Het westen houdt een keer op, maar het oosten voor mijn gevoel nooit.
Oké, dan start ik even deze in. Volkslied van Moldavië. Michiel, een land waar jij ook veel komt. En ineens is er heel veel aandacht voor Transnistrië. En we weten niet wat daar staat te gebeuren. Maar weten de mensen zelf al wat daar staat te gebeuren?
Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat ze hem wel knijpen momenteel. Dus Transnistrië was natuurlijk altijd zo'n heel, heel grof geschetst communistische symbolen, maar heel kapitalistisch landje eigenlijk. Eén groot bedrijf, Sheriff, wat dan ja, eigenlijk in alle markten de dienst uitmaakt. En ja, een gebiedje waar men Russisch spreekt. In Moldavië spreekt men steeds meer Roemeens vooral. Onafhankelijk, niet erkend door niemand erkend, zelfs niet door Rusland erkend republiekje. Ja, en iedereen weet natuurlijk, als er jarenlang ja, gesproken wordt over de Donbass met we gaan onze Russisch-talige mensen beschermen. Dan ja, en Rusland praat opeens nu over die hoge generaal, anderhalve week geleden, die opeens sprak over. Ook in Transnistrië worden Russisch-talige, of in Moldavië worden de Russisch-talige bedreigd. Ja, dan weet je dat het Kremlin het oog heeft laten vallen. Maar het is natuurlijk een heel slaperig gebiedje altijd geweest, waarin eigenlijk men, denk ik, gewend was aan de status quo. En bij gebrek aan ook maar enig beter perspectief het liefst dat zo wil laten, zeg maar, is mijn gevoel een beetje.
Wat hoor jij van Moldaviërs, Transnistriërs? Is er dan vooral angst? En ook omdat het zo onvoorspelbaar is, omdat niemand eigenlijk ook die start van die oorlog op 24 februari zag aankomen. Dat was eigenlijk het onmogelijke dat werkelijkheid werd. En dat dit ook als iets onmogelijks wordt gezien. Maar niks is onmogelijk meer. Dus het kan ook werkelijkheid worden dat Transnistrië en Moldavië in die oorlog wordt gesleurd. Zijn dat de geluiden die jij hoort?
Ja, nou laat ik bij mezelf beginnen. Ik ben daar zelf heel erg bang voor. Ik denk dat, dat Moldavië zeker een volgende stap is. Want waarom niet? Moldavië heeft een heel klein leger. Maar ja, Sandu heeft gezegd afgelopen week, ja, we moeten ons leger maar eens versterken. Rijkelijk laat natuurlijk. Kijk, Moldaviërs zelf zijn nu heel erg druk bezig met de opvang van vluchtelingen. Dat weten we allemaal. Ik geloof dat er 500.000 Oekraïners nu in Moldavië zijn. Nou, op zo'n klein landje is het een enorme klus om die mensen goed op te vangen. Ik denk dat het een enorme aanslag is, ook op allerlei sociale voorzieningen en op gewoon op de straat, hoe het leven gaat. Ik ben er sinds 24 februari nog niet geweest, overigens. Kijk, Transnistrië, daaraan de geluiden die je uit dat land hoort, want er zijn nog wel journalisten ook nu die daar aan het werk zijn. En dan merk je eigenlijk dat iedereen, wat ik net zei, het liefst bij het oude wil laten. Kijk, ik was er in oktober in Transnistrië. Toen was die hele kwestie met FC Sheriff, de voetbalclub die toen opeens zo goed deed in de Champions League. En ja, ik herinner me twee jongens die ik aantrof op het park, op het Catharina Park, in het bankje, op een bankje in dat park in Tiraspol, de hoofdstad van Transnistrië. En wat ik zo mooi vond, en dat vind ik denk ik heel erg kenmerkend voor Transnistrië. We hadden het over Sheriff en ze zeiden van ja, dit bedrijf, dat grote bedrijf van die oligarch, dat is het enige bedrijf eigenlijk wat er is. Die hebben eigenlijk alle business in handen. Ook dus de voetbalclub FC Sheriff. Die doet het nu zo goed, dus het maakt ons trots. Wij zijn echte patriotten van Transnistrië, zeiden ze. En toen vroeg ik van, ja, maar wat is hier dan zo goed, hè? Toen zeiden ze van, ja, niet zoveel, want er is eigenlijk geen werk. Dus na onze studie gaan wij onmiddellijk naar Europa. Dus niet meer naar Rusland, hè, maar naar Europa toe. Want dit is eigenlijk alleen maar een gebied voor gepensioneerden. En toen vroeg ik van, oké, en dan komen jullie dan terug als jullie gepensioneerd zijn, hè, uiteindelijk. Ja, die jongens waren 22, dus dat duurt natuurlijk nog maar even. Nee, we komen nooit meer terug. Dus dit is het patriotisme in Transnistrië. Ik denk dat het heel erg typisch is voor zo'n gebiedje wat in zo'n schemerwereld leeft. Van ja, wij zijn patriotten. En misschien zouden ze zelf nog zeggen, ja, Russisch taal is belangrijk, hè? En ik ken ook wel wat meer intellectuele types in Transnistrië. Die zeggen, ja, ik ben onderdeel van de Russische wereld. Hè? Dat zien zij zo. Dus alleen je ziet dat in de praktijk jongens van 22, die denken vooral aan West. Terwijl de politiek en de kleptocraten, zeg maar, in het Kremlin zijn nog bezig met geopolitieke voorkeuren en zo. En met de voortzetting van het Sovjetverleden. Maar de jeugd denkt vooral West. En dat is de clash waar we natuurlijk in het hele gebied in zitten eigenlijk. Ja. Dat is dan samengevat in zo'n ontmoeting.
Maar het merendeel van de mensen, ook in Transnistrië volgens mij, heeft linksom of rechtsom toch een EU-paspoort. Gewoon door een Roemeens een groep bloed dat dan door de aderen stroomt. En dat is vrij makkelijk in Moldavië en volgens mij ook via Transnistrië te regelen.
Ja, dat geldt voor al die gebieden. Dat hoorde je de laatste tijd ook wel van Donbass. Hè? De laten we zeggen, de bezette gebieden van de Donbass, Donetsk en zo, die steden dat mensen op een gegeven moment een modus vinden om te leven in zo'n schemergebiedje. Door bijvoorbeeld, nou ja, in het geval van Donetsk dan een Russisch paspoort te hebben en dan vervolgens toch te kunnen reizen. Misschien wel er te blijven wonen hè, in Donetsk, maar misschien ook niet. Dat geldt voor Transnistrië ook. Want als je een Moldavisch paspoort hebt, dan kon je al vrij reizen. Ik geloof 3 maanden hè, naar de EU. Veel Moldaviërs uit Transnistrië die werkten ook al in Europa. Die switch was wel gaande. Vanwege het associatieverdrag wat de EU met Moldavië heeft. Transnistrië is officieel onderdeel van Moldavië. Dus wie zijn de Europeanen om hen te weigeren? Dus in de praktijk redden mensen zich. En dat is natuurlijk ook heel lastig voor bijvoorbeeld het Kremlin. Als zij een spel willen spelen met zo'n staatje. Die isolatie van voorheen die is natuurlijk al veel minder. De mensen, het stemvolk, dat zijn met name ouderen. De partij bijvoorbeeld die nou gelieerd is aan dat FC Sheriff. Die is daar veruit de grootste partij. Mm-hmm. Dat zijn vooral overheidsmedewerkers en zo, hey, die daarop steunen en stemmen en gepensioneerden. Maar de jeugd ziet dat helemaal niet zitten. En de vraag is trouwens ook, dat is een interessante vraag, denk ik. En ik weet nog niet of er al een collega van ons is, Geert-Jan, die dat heeft uitgezocht. Maar wat Sheriff zelf wil? Sheriff zelf wil natuurlijk helemaal geen oorlog. En als de politiek beheerst wordt, die Krasnoselski, de president van Transnistrië, president tussen aanhalingstekens, die is natuurlijk ook... staat ook heel erg dichtbij, die oligarch van Sheriff. Ja. En die zijn... De zakelijke belangen gaan denk ik ook haak staan op de belangen van Rusland. Zou Transnistrië echt straks Odessa bijvoorbeeld in de rug gaan aanvallen? Nou, dat lijkt mij zeer de vraag of Sheriff dat bijvoorbeeld wil. En Sheriff is een machtige factor daar. Maar die zijn natuurlijk ook altijd gesteund door Rusland. Dus de geopolitieke factor... gaat hier hand in hand met zo'n zakelijk belang van zo'n oligarch, die Viktor Kuzan, die daar in feite de dienst uitmaakt.
Ja, we zullen het deze aflevering niet te veel over het militaire aspect hebben. Daar zullen we soms niet aan ontkomen. Maar nou ja, laten we het zo kort zeggen. De kans dat vanuit Transnistrië echt door Rusland iets kan worden ondernomen van significante betekenis met het oog op het veroveren van Odessa of wat dan ook. Nou, er zijn allemaal scenario's voorhanden. De meeste analyses zijn eigenlijk een soort van militaire zelfmoord zou zijn voor de Russen. Maar goed, we weten het niet, Michiel. Alles is onmogelijk gebleken. En om Transnistrië af te ronden, en dan reizen we zo door naar Oekraïne. Ik kan mij een serie van jou herinneren uit 2016, volgens mij met ook Koen Verhelst en volgens mij ook fotograaf Pierre Krom. En dat jullie eigenlijk een deel van de Europees-Russische grens hebben afgereisd, van Moldavië naar Finland. En heel interessant om te kijken hoe is het om te wonen en te werken onder de rook van Rusland en naast de Europese buren. Volgens mij gepubliceerd in Trouw. Waarbij jij ook bij twee wijnbroers op bezoek ging. Ik weet niet of je dat zelf nog herinnert. De broers Lucianov. Waaruit eigenlijk ook al een beetje die scheidslijn bleek. Van we willen eigenlijk wel naar Europa, maar we willen ook wel naar Rusland. We weten het eigenlijk niet.
Ja. Ja, die broers, dat herinner ik me nog goed. Die waren goede wijnondernemers. En ook trots op hun wijn. Maar die hadden een pijnlijk verhaal, kan ik me herinneren. Hun wijn ging naar Rusland. En dat werd in Rusland heel goed ontvangen en goed betaald. Maar op een gegeven moment kwam dat associatieverdrag. Hè, Moldavië, Europese Unie. En toen... ja, kwam er een blokkade vanuit Rusland. Wij hoeven jullie wijn dan niet meer. Hè, als een soort van straf. Ja, en vervolgens moesten die wijnen van die broers naar Europa. Nou, het droomverhaal vanuit Brussel is natuurlijk altijd van... ja, maar dat gaat alleen maar... de kwaliteit gaat dat opleveren. Hè. Jullie wijnen worden alleen maar beter. Want de markt is lastiger. Maar die lastiger markt is natuurlijk voor die broers heel, heel lastig. Want opeens moesten de wijnen concurreren met Franse wijnen en Portugese en Spaanse wijnen.
Ja.
Dat is, ja, dus de sterkste blijven over. En dat heeft in Moldavië denk ik toch ook wel, zeker wat er bij de oudere generatie, maar ook bij dit soort mannen. Ik denk niet dat men pro-Russisch is, hè, dat er daardoor pro-Russische gevoelens zijn gevoed, maar wel heel erg het gevoel van ja, er wordt over ons hoofd een spel mee gespeeld met onze levens, met onze markt. En dat is een realiteit waarvan ik me ook niet, ja, waarvan ik me niet kan voorstellen hoe het dan anders moet, hè, want een marktverschuiving is altijd pijnlijk. Maar er zijn veel wijnboeren, kleinere wijnboeren met name, failliet gegaan. En ja, er wordt de laatste jaren werd ook wel gezegd in Moldavië, hè, meer optimistische verhalen. Van nou, zeker in de landbouw is ook veel verbeterd. Want nu moeten we ons aan die kwaliteitseisen van de EU houden. En ja, dat gaat uiteindelijk alleen maar ten goede komen van ons, van onze business. Ja. Maar zo'n verschuiving is heel pijnlijk voor zo'n land.
Ja,
ja, dat is wel duidelijk.
Ik heb hem even opgezocht. Het begin van het verhaal gaat over dat je ze citeert. En dat ze zeggen, onze markt zou in het oosten moeten zijn, in Oekraïne en Rusland, niet in de EU. Wat heeft het voor zin om onze producten naar Europa te exporteren? En dan eindig je het verhaal eigenlijk met, exporteren naar Rusland doen de broers niet, wel naar Japan, Estland en Roemenië. De broers bouwen een hotel voor Europese bezoekers. Eigenlijk is het vooral, ze willen geen geopolitieke conflicten naast de deur. Eigenlijk, moet het allemaal, ja, rustig blijven. En dan doen zij hun zaken wel. En dan zien ze vanzelf wel of het vanuit Europa naar Rusland zou verschuiven. Nou, dat was een paar jaar terug. Ja, interessant, ja. Als ik het zo lees, denk ik ook van, goh, jij en Koen en Pierre zouden eigenlijk, maar goed, we hadden het al over dat je zo druk bent. Jullie zouden eigenlijk weer diezelfde mensen op moeten zoeken. Want daar ging het verhaal eigenlijk over. Over die angst die nu werkelijkheid is geworden.
Ja, ik ben benieuwd. Het zou een goed idee zijn. Kijk, ik denk dat de paradox van dit alles vind ik zelf, hè, van de laatste 2 maanden. Voor mezelf is dat heel erg een grote vraag. En ik weet echt te weinig, Geert-Jan, van Rusland om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dus ik doe dat ook niet. Ik probeer dat ook niet. Maar het is wel een grote vraag. Van, je ziet eigenlijk aan alles dat een charme-offensief vanuit Rusland, als Rusland iets beter had gefunctioneerd in veel opzichten, zou dat volgens mij heel erg goed zijn uit kunnen pakken voor de Russen. Hè? Zeker in zo'n land als Moldavië, maar ook wel in Oekraïne. Waar natuurlijk, hè, waar alles best wel langzaam vooruit ging. Waar de afgelopen 8 jaar wel alles vooruit is gegaan, hoor, in Oekraïne. Ik heb daar veel voorbeelden van gezien en beschreven. Alleen er was natuurlijk ook veel teleurstelling. Dus een charme-offensief vanuit het Kremlin zou volgens mijn ongelofelijke lekenbrein veel aantrekkelijker zou zijn geweest. En die aanval van nu, die grootschalige oorlog die Rusland is begonnen, vernietigt alles. Als ik kan bijna voorspellen, Geert-Jan, als ik nu deze broers zou opzoeken, deze wijnbroers, die met hun genuanceerde positie een aantal jaar geleden, die zouden nu denken van rennen zo hard als we kunnen richting het Westen. Want Rusland is nooit meer een optie voor ons. Dat zou mijn voorspelling zijn. Maar goed, ik zou het moeten checken.
Laten we doorreizen naar het land waar we het eigenlijk de afgelopen weken, maanden alleen maar over hebben. Even luisteren. Het is gelijk een hele bijna tragische versie van het volkslied dat ik erin gooi, Michiel.
Ja, Odessa. Wat voel jij nou, Geert-Jan, als je dit hoort?
Het volkslied, ja.
Mm-hmm. Waar denk je aan?
Ik denk aan een tv-uitzending die ik zag met Yevgeny Levchenko en onze vriend Joost Bosman. Die zaten bij Humberto Tan. Toen was er een orkest in de studio in de eerste weken dat het Oekraïense volkslied speelde. En Yevgeny ging staan en deed de hand op zijn borst. En nou, moest nog net geen traan laten. En als ik dan doordenk, denk ik aan trots. Denk ik aan tragiek. Denk ik ook aan dat eigenlijk de geschiedenis is van de Oekraïne door de decennia en eeuwen heen. Maar dan kom je automatisch ook alweer uit bij enorme strijdlust. Ja. En misschien wel een onbegrijpelijke tragiek en onbegrijpelijke strijdlust. Weet je, zo'n Yevgeny Levchenko die dan gaat staan. Waarbij je dan afvraagt, zou ik dat ook doen? Zou ik ook vechten voor Nederland? Of zou ik ook dat trotse gevoel hebben en met de hand op de borst zo op nationale tv gaan staan als mijn volkslied wordt gespeeld? Daar dacht ik aan.
Ja, mooi verhaal. Ja, ik denk dat je verwoordt het goed, denk ik. Die gevoelens van tragiek en trots, mengeling daarvan. En ik denk dat ik dat niet zou doen. Ik denk dat ik niet voor het Wilhelmus op zou staan. Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, wat denk jij?
Nee, als ik heel eerlijk naar jou kijk, denk ik het ook niet. Nee, ja, maar dat is eigenlijk gewoon inherent aan die geschiedenis, toch? Aan dat de Oekraïne bijna niet beter weet dan dat één keer in de zoveel jaar er een woedende buurman niet alleen op de drempel staat, maar ook over de drempel gaat.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk inderdaad een tragiek. Maar tegelijkertijd is het het zal altijd een grensland blijven. Dat is natuurlijk ook altijd een manier om te zeggen van het wordt nooit wat met dat land. Terwijl ik juist ook de afgelopen 8 jaar heb gezien dat er ongelooflijk veel mogelijk is. Eigenlijk wat er nu gebeurt in Oekraïne is een soort culminatie daarvan. Dat men zo verenigd is van oost tot west. Tegen die woedende buurman.
Ja,
dat is natuurlijk ook iets heel erg indrukwekkends. Wat eigenlijk, wat natuurlijk. Natuurlijk levert dat tragiek op. En trots. Ja, dat is. Maar dat is wel. Ja, je zou dat in zekere zin progressie kunnen noemen. Die vereniging van zo'n land. Dat is best wel bijzonder om te zien. En dat heeft te maken met die trots die. Die toch in dat volkslied wel ingebakken zit, denk ik, ja.
Hoe zit dat met een stad als Odessa? Want Odessa is een hele bijzondere stad, ook in de geschiedenis. In de 18e eeuw, als ik het even goed heb uit mijn hoofd, uit de grond gestampt. Een hele succesvolle havenstad geworden met Joden, met Italianen, een smeltkroes. Er kwamen steeds meer nationaliteit op af. Het was met de Potemkin-trappen, met Catharina de Grote. Ik heb zelf ooit een scriptie geschreven over Dvenadze Stuljev, over Iliev en Petrov. De schelmen, die daar, de schelmen-auteurs die daar ja, zoveel inspiratie uit haalden. Isaac Babel. Dat Odessa is eigenlijk een land op zich. Het is een taal op zich geworden. Jiddisch. Is het Oekraïne, Michiel? Ja. Hoe is het Oekraïnse, het trotse Oekraïnse gevoel in Odessa?
Ja, ik denk dat je dat heel erg goed beschrijft, ja. Wat Odessa is. En wat het mooie is in jouw beschrijving van zojuist, is dit helemaal, het Oekraïnse volk ziet het natuurlijk helemaal niet.
Nee.
He, dus als ik de afgelopen 8 jaar, laten we zeggen, ik noem 8 jaar omdat 2014 veranderde natuurlijk alles. He, want die oorlog begon toen al. Kijk, dus elke keer als ik bijvoorbeeld het Oekraïnse volkslied hoorde in Odessa. Of een Oekraïnse vlag zag. He, of zo'n soort pro-Oekraïnse opstand of demonstratie of zo. Dan dacht ik, dit is eigenlijk niet echt Odessa. Dat patriotisme, dat hoort hier niet echt bij. Dat is iets wat Odessa is Odessa. Odessa is, ja, hoort bij Oekraïne. En, maar ook nu zie je, kijk, die zeeman die we moeten ontmoeten, denk ik. Ja. Vitali, 84 jaar. Die zegt ook van ja, ik ben altijd onderdeel geweest van de Russische wereld. Ik ben een cosmopoliet altijd geweest. Ik ben een zeeman geweest. Ik bevoer de wereldzee. En dat doet hij eigenlijk dus nog steeds, wat ik al zei. Hè? Dat is een man die de wereld kent. En die zegt, maar hij is nu een Oekraïense patriot geworden. Eigenlijk nog maar de laatste 2 maanden, denk ik. Ik denk dat hij echt veranderd is. Ik heb hem een aantal keer ontmoet in zijn dacha, ergens 10 kilometer buiten Odessa. Mm. En daar heeft hij een soort van plantenverzameling. Allerlei exotische planten die hij meeneemt vanuit die wereldzee die hij bevaart. En toen was hij nog best wel genuanceerd. Van we moeten ook oppassen met het nationalisme in dit land. En ja, zeker voor Odessa is dat niet echt een geschikte oplossing. Maar nu zegt hij van ik ben een Oekraïense patriot geworden. En wij willen zoveel mogelijk wapens. Hij verdiept zich heel erg in wapens, in westerse wapens die naar Oekraïne gaan. En wil meer. En het is echt een man die nu bereid is op zijn leeftijd. Ja, niet zozeer voor Odessa, maar voor Oekraïne te sterven, bij wijze van spreken.
Ja, denk je dat echt? Want ik vraag me de hele tijd af, de romantiek van Odessa. Het feit dat het zo'n mooie stad altijd wordt genoemd. Nou, het is niet in zijn geheel een mooie stad. Hè? Wat we ervan zien in de plaatjes is mooi, maar het zijn ook maar beperkte plaatjes. En aan het strand is mooi, maar nou ja, het blijft toch ook een havenstad en een handelsstad waar ook niet alles geweldig is opgetrokken. Ik bedoel, wij zien alleen die neoclassicistische en jugendstilgebouwen, hè, bij wijze van spreken. En die trappen en dat strand. Maar wat ik me afvraag, heeft de zeeman niet het gevoel dat hij wil dat die stad niet kapot wordt gemaakt? Dat de raketten daar niet opkomen? En is dat niet zijn angst voor Rusland? In plaats van dat, nou ja, het ook niet zoveel uitmaakt wie er heerst over die stad, als die stad maar blijft.
Ja, natuurlijk, dat is de eerste angst. Hè. En, kijk, deze man is geboren 84 jaar geleden in Mariupol. Daar heeft hij zijn eerste levensjaren doorgebracht. Ja, dus hij weet nog, ik geloof dat hij 3 jaar oud was, dat Mariupol gebombardeerd werd. Kun je je voorstellen? Dus hij ziet in Odessa de beelden vanuit Mariupol, zijn geboortestad. Ook een havenstad, hè? Kijk, een havenstad die nu, zoals Odessa, geblokkeerd wordt. Ik geloof dat de laatste keer blokkade, nou, dat weet ik niet. Ik ben geen historicus in die zin, maar ik moet dan denken aan Postovski, hè? Toen met de Witte en de Rode, et cetera. De Bolsjewieken tegen het Witte Leger. Er was ook een blokkade, daar schrijft Postovski zo mooi over. Dus een havenstad blokkeren, maar ook uiteindelijk verwoesten. Dus zo'n economische levensader verwoesten. Wat in Mariupol dus al gebeurd is en wat in Odessa dreigt te gebeuren. Ja, dat is natuurlijk ondenkbaar. En Oekraïne is bijna meer, ik denk dat je wel een punt hebt met je vraag, Geert-Jan, dat Oekraïne is bijna meer een soort vehikel waar Odessa zich veiliger momenteel onder voelt. Dan Rusland. Rusland is nu bekend in de hele regio als de agressor. Die ook bijvoorbeeld een stad als Donetsk. Ja, uiteindelijk heeft hij wel even lam gelegd. En, dus ja, natuurlijk is de angst voor het verlies van de stad, maar ook zijn eigen appartement en zijn bloemenverzameling, dat is natuurlijk de meest wezenlijke angst.
Ja.
En Oekraïne is meer iets, ja, een soort vluchtheuvel nu. Waar men in Odessa zich op verlaat. En dat geldt ook voor een stad als Kharkov. En zelfs voor een stad als Mariupol, kun je nagaan. Dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is een stad in de Donbass. Ja. Dus dat is momenteel in de geschiedenis, zeg maar. Is dat de loop van de geschiedenis? Is dat, ja, misschien de paradox van de geschiedenis? Dat Oekraïne eigenlijk een soort van eenheid wordt. En een soort van imago wordt, wat het voorheen niet had voor heel veel bewoners van dat gebied.
Ja, als we dan Odessa verlaten en we varen als het ware verder richting Gerson Oblast, die regio die nu grotendeels in Russische handen is en waar mogelijk een referendum wordt afgekondigd, waar de Russificatie al aan de gang is van de verhalen die wij meekrijgen. Maar waarbij we ook, en dat sluit dan weer aan bij jouw verhaal over Odessa en over Mariupol en andere gebieden in Oekraïne, waar dat Oekraïense bewustzijn natuurlijk de afgelopen jaren zijn groeit. Ja, dat zie je in Gerson Oblast eigenlijk al tot uiting komen. Hè? In Gerson zelf, in Berdjansk. De protestbereidheid om tegen dat opgedrongen Russische gezag in te gaan. Dat is fascinerend. Hoe zit het met jouw netwerk in Gerson? Kunnen we daar even stoppen of reizen we al verder?
Ja. Yeah. Nee, we kunnen zeker stoppen. Ik sprak toevallig gisteravond met een jonge man uit Gerson, die nu overigens in Kiev zit. Hij is gevlucht uit Gerson, een maand geleden ongeveer. Alexei. En ik ben met hem een jaar of 2 geleden langs het Krimkanaal, het zogeheten Krimkanaal, gereisd. Dat eigenlijk vanuit een plek Novakachovka, iets ten oosten van Gerson naar het zuiden stroomt. Alexei komt uit een klein dorp, Tavrieske, nabij Gerson. En ik ben met hem toen gereisd, omdat hij de omgeving kende en zo. We zijn toen helemaal naar de Krim gereden. Overigens met fotograaf Pierre Krom. Ook voor Trouw. En dat ging toen heel erg over die kwestie, hè, van de watertoevoer naar de Krim, die vanuit de regio Gerson door de Oekraïners is stilgelegd. Dus de Dnipro-rivier die voorziet die maakt de watervoorziening met de Krim. Werd geannexeerd, de Krim, in 2014. En toen hebben de Oekraïners een dam geplaatst, waardoor dat kanaal eigenlijk, ja, dicht is geslipt. En waardoor dus de watervoorziening naar de Krim spaak liep. 8 jaar geleden al. De Russen, het eerste wat ze deden toen ze het gebied hebben bezet, anderhalve maand geleden, is die dam opblazen. Nou, dat kanaal, dat functioneert zeker nog niet, want het kanaal is helemaal, ja, vermomd eigenlijk. Daar kun je momenteel niks mee. Maar Ik denk dat het zuiden veel belangrijker is voor de Russen dan de hele Donbass en zo. Het gaat vooral om het zuiden. En dat zei deze jonge Alexei ook. Hij zei overigens ook, en dan heb je het terugkomend op jouw vraag, Geert-Jan, van over dat Oekraïense gevoel in Gerson. Dat hebben we inderdaad gezien. We hebben die protesten gezien. En dat is, ja, de hele gemeenteraad in Gerson wilde helemaal niet zo'n referendum waar Rusland nu mee gaat schermen. Hè? Van we gaan een referendum om een soort Gerson-republiek à la Donetsk-republiek op te richten. Dat lijkt ook echt te gaan gebeuren. Ik geloof dat in een aantal dorpen is Lenin alweer neergezet op zijn voetstuk. Ongelooflijk, hè? Een soort echt terugdraaien van de geschiedenis. Ik zie ook rode vlaggen weer opduiken, et cetera.
In mijn optiek de misvatting dat je daar zieltjes mee wint met het terugplaatsen van Lenin.
Ja, dat is voor mij ook onvoorstelbaar. Dat is echt iets wat. Dus kijk, je kunt zeggen, Gerson is niet ook net als Odessa, niet per se pro-Oekraïens. Dat zei deze Alexei ook. Veel Russisch sprekend, vooral overwegend Russisch sprekend, Gerson. Maar met dit soort dingen, daarmee krijg je zeker de jeugd niet mee. Maar wat we nu ook zien, en dat zei deze Alexei, dat is eigenlijk een somber scenario, denk ik. Veel jongeren, gezinnen hebben de stad verlaten. Dus eigenlijk ook de core van die protesten, die pro-Oekraïense protesten, die is nu ook inmiddels verdwenen. Zijn grootmoeder zit er nog, ook een vrouw van 80. Nou ja, de moeder van zijn schoonzus is er nog. En die zeggen van nou, laat ons maar hier zitten. Wij willen niet meer weg. En ach, dan maar onder de Russen. En hij zei ook van nu is er is geen communicatie meer mogelijk met Gerson. Het is totaal afgesloten. Geen internet, geen telefonie. Dus hij kan zijn oma niet meer opbellen. Heeft hij 4 dagen geleden nog gedaan, maar kan nu niet meer. Hij zei ook dat de moeder van zijn schoonzus, die zei vorige week nog tegen hem van ja, de Russische propaganda begint nu wel enigszins te werken. Dat men ook denkt in de stad dat de Oekraïners onze stad alleen maar bombarderen. Ja, dus wat voor een Gerson blijft er over? Dat is een Gerson bevolkt met ouderen. Of zij nou Lenin terug op zijn voetstuk een goed idee vinden of niet. Ach, wat maakt het uit? Er komt straks een referendum. Dit was de analyse van Alexei, hè? Van ja, dit gaat er gebeuren. En dan krijgt er wellicht straks geen haan meer naar. En of we dan straks mijn oma nog kunnen bellen. Ja, misschien over een paar maanden als alles achter de rug is. Heel somber verhaal. En dan, ja, dan zie je dus ook dat je kunt wel pro-Oekraïense gevoelens hebben, hè, die enorm versterkt zijn de afgelopen 8 jaar. En dat is zeker zo, ook in Gerson. Ik ben een aantal keer geweest de afgelopen jaren. Maar wat blijft er van over als je een gebied bezet, eerst bombardeert, vervolgens bezet en vervolgens een vluchtelingenstroom op gang brengt? Het gaat om territorium uiteindelijk. Zeker in het geval van het zuiden van Oekraïne.
Ja, dus door die bombardementen en vervolgens en gevechten en vervolgens de vluchtelingenstroom breng je de vanuit Russisch oogpunt de de-Oekraïnisering al op gang. En wat er overblijft is niet per se pro-Russisch, maar het maakt de Russificatie van het gebied een stuk makkelijker met mensen die toch al wel wat sentimenten herkennen van het verleden. En inderdaad wat jij zegt, zeggen van, ik vind het niet leuk, maar als je mij met rust laat, dan zal ik het accepteren.
Ik denk dat je dat goed samenvat. Ja, dit is denk ik de samenvatting van het verhaal van Alexei uit de regio van Gerson. Ja, en dat is, laten we zeggen, vanuit Kiev standpunt, politiek gezien, is dat een heel treurig standpunt. En vanuit mij persoonlijk gezien denk ik, oké, als je dus zo wilt dat je pro-Russische republieken sticht, waarom zou je eigenlijk dat gedoe nog doen, hè, met het referendum en die lenen in beeld? Waarom eigenlijk? Waarom bezet je het niet gewoon en laat je het daarbij? Daar ga ik natuurlijk niet in treden.
Nee. Nou, Gerson hebben we met z'n allen misschien wel te weinig oog voor. En nu zijn de communicatielijnen ook afgesneden, maar bij deze in ieder geval genoemd aan de hand van het verhaal van Alexei. En nou, laten we hopen dat we met z'n allen toch wat meer geluid uit die regio krijgen en het goed kunnen volgen. Zullen we doorgaan naar, ik zou zeggen, Dnipro?
Ja, maar daar zit onze kameraad Floris, hè? Ja. Ik was daar tot een week geleden. Maar ik denk dat nu alles alweer. Dat is een dynamische stad, hoor, Dnipro. Ik denk dat er ongelooflijk veel gebeurt. Derde stad van Oekraïne. Of nou ja, ik geloof Odessa is de derde. Nou ja, in ieder geval zoiets. Hè? Een van de grotere belang. Ik denk een van de belangrijkste steden.
Ja.
Momenteel. Dus het is goed dat onze kameraad daar is, Geert-Jan.
Ja, nee, om allerlei redenen belangrijk. En sowieso dat Floris daar ook is. Hij is 10 dagen in Oekraïne. En we gaan elkaar dus nog wat uitgebreider spreken met een aantal indrukwekkende verhalen. Echt heel bijzonder wat hij meemaakt. En dat zullen ook verhalen zijn die jij vast voor een deel herkent. We hebben al even contact gehad met Floris. Hij heeft wat berichten even ingesproken. Ook om de luisteraar een wat algemener beeld te geven van die stad. Hè? Die nu een soort van frontliniestad is geworden. Maar waar veel meer gebeurt, ook met mensen. Allereerst even, Michiel, kort naar jou. Dnipro, waar Floris naartoe gaat. Waar sinds deze week voor mijn gevoel meer aandacht voor is. Of sinds vorige week, sinds jij er bent geweest. Is dat omdat ook journalisten steeds verder weer Oekraïne in durven? Het werd eerst Lviv, toen werd het Kiev en nu Dnipro. Moet ik het eigenlijk simpelweg zo zien?
Dat lijkt er wel op. Ja, ik weet niet zo goed hoe de grote ploeg heb. En NOS en RTL denken. Ik weet wel dat ze het kort na het begin van de oorlog naar Lviv verplaatsten. Wat ik echt opmerkelijk vond. Dnipro is... inmiddels zijn we met z'n allen blijkbaar weer een beetje gewend. En dat geldt overigens ook voor mij, hoor. Het is een ongelooflijk angstwekkende ervaring als er opeens zo'n oorlog een land binnenrolt. En dan wacht je even af. En zeker als je met cameraploegen en weet ik veel te maken hebt, dan is dat natuurlijk... Maar Dnipro is inderdaad, ja, dat is nu een beetje de basis voor veel journalisten. En ik denk ook terecht, want... Ja, daar komen de vluchtelingen, daar komen de militairen aan. Ik heb een mooi stuk gelezen van Floris over... hij is blijkbaar ook erin geslaagd. Dat lukte mij niet om het ziekenhuis binnen te komen. Hulde kameraad, zou ik zeggen. En daar waar de militairen, gewonde militairen worden behandeld. Indrukwekkende verhalen. Een beetje het gevoel van... het is een grote stad, frontstad. En ik denk zeker voor Oekraïne momenteel... Ja, na Kiev is dit echt gewoon een soort van tweede hoofdstad van Oekraïne geworden. Waar vanuit eigenlijk alles gebeurt richting die frontgebieden in het oosten en in het zuiden.
Ja, ik vroeg ook aan Floris inderdaad wat de stad nou zo interessant maakt om daar te zijn. Voorheen de tongbreker Dnipropetrovsk, ook wel Dnipropetrovsk. En nu gewoon sinds een paar jaar Dnipro. En je hoort Floris. Die moet ik even dan aanzetten. Even kijken. En je hoort Floris.
Dnipro. Ik koos de stad uit. Ik ben er eigenlijk nog nooit zo vaak geweest. 1 keer in 2012. Toen nog een verhaal over Timoshenko die hier woonde. En de gasprinses waarschijnlijk in aanloop naar Euro 2012. Andere tijden. En nu is Dnipro eigenlijk een stad die een soort laatste voorpost richting het front. Je hebt het Kharkiv-front, het Donetsk-front, Donbass-front, je hebt het Zaporozhny-front. En als een halve cirkel eromheen zit eigenlijk Dnipro. En ja, daardoor verzamelen zich hier, gebeurt er ook van alles, hè, zoals men het noemt, een hub van humanitaire hulp, van vluchtelingen die deze kant op komen, van humanitaire hulp dus richting oorlogsgebieden. Maar ook het leger wordt vanaf hier bevoorraad. Ik was bij een organisatie die dat doet. Die voedsel inzamelen voor het leger. En waar je dus met een waar soldaten met een lijst kunnen komen en dan kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld kogelwerende vesten en hoeveel ze nodig hebben. En dan wordt dat vanaf Dnipro verder doorgestuurd naar het front. Dus in die rol bezoek ik deze stad. Maar niet alleen Dnipro, ik ben inmiddels ook aangeland in Pakrovsk, waar ik al eerder was, vlak voor de oorlog. Het is daar nu heel anders. Het is rustig, het is stil, winkels zijn dicht, de universiteit is dicht. De universiteit is overgenomen door een geheim, zoals een mannetje in het groen tegen me zei, een burgerwacht. Waarschijnlijk zit daar het leger of in ieder geval soldaten of iets soortgelijks. Die hebben daar een intrek genomen. En wat dat betreft is het een hele andere stad. De leegte, de stilte overheerst door de straten van Pakrovsk. En voor de rest is het hier, je hoort geen beschietingen. Dat is wel eens anders geweest de afgelopen weken als je met burgers, met mensen spreekt. Geen beschietingen. Het is wat rustiger sinds Pasen. De stad was verlaten, maar mensen komen ook weer terug. Vanwege, ze merken dat het is overal gevaarlijk. Hè? Je hebt ook in Kiev, afgelopen nacht had je daar, gisteren had je daar een aanval. Dus Dus mensen hebben zoiets van, ja, waar moet ik anders heen? En anderen blijven hier omdat ze familie hier hebben. En dat willen ze niet weggooien, dat willen ze niet verlaten, dat kunnen ze niet verlaten. Of ze hebben een huis, dat willen ze niet verlaten. Of ze hebben werk, dat willen ze niet zomaar wegdoen. Want ja, het is maar de vraag als je ergens terechtkomt, als je verhuist, waar je dan maar terechtkomt met alle onzekerheden. Dus ja, dat maakt dat het toch wel iets van leven is in Pakrovsk.
Ja, Michiel, wat is jouw indruk als je Floris zo hoort over wat hij van de mensen daar verneemt?
Ja, interessant wat Floris zegt over Pokrovsk. Waar inderdaad, ik zag daar een anderhalve week geleden een reportage van Rudy Bauma van Nieuwsuur vandaan. En dan zag je echt helemaal uitgestorven straten. En ik begrijp van Floris dat er toch alweer weer meer leven is. Wat ik mooi vind, en dat herken ik ook, is dat, of interessant, laat ik het zo zeggen, dat mensen vluchten uit hun plek, maar zeker Oekraïners zijn best wel grondgebonden, huisgebonden, willen vaak liefst zo snel mogelijk terug. Er zijn, ik geloof, wel meer dan 1 miljoen Oekraïners teruggekeerd, hè, naar zeker omgeving Kiev. Zodra het kan teruggaan, dat vind ik ook wel heel erg Oekraïens. Dat merk je nu. En ik hoor dat ook zelfs vanuit Kharkov, waar het zeker nog niet veilig is. En het misschien ook nooit zal worden. Maar ook daar keren mensen naar terug, zodra dat kan. En dan wordt er ook weer een café geopend meteen. En wordt het, laten we zeggen, het goede leven, waar Oekraïners ook zo goed in zijn, wordt dan geprobeerd op te starten. Ik weet niet of dat in Pokrovsk al is, zo is. En dat zal misschien ook niet gebeuren. Maar ja, Pokrovsk ligt heel dichtbij. En men weet dat het offensief van de Russen, ja, dat is, zal onverbiddelijk zijn. En dat is het al, hè, voor de Donbass, voor die hele regio. Er zijn hele stadjes en dorpen volledig verwoest. Ja. Van de kaart weggeveegd. Die bestaan niet meer. En Pokrovsk zal zeker een doelwit zijn. Dus ja, interessant dat mensen dan daarna durven terug te keren. Dat is werkelijk waaghalserij, zou je zeggen. Met hoe meer, ik ben nu even in Nederland. En als ik dat vanaf hier bekijk, denk ik, jullie zijn gek. Terwijl als ik in Dnipro zou zijn vorige week, denk ik van, oh, oké, dat kan blijkbaar weer, weet je wel. Dus je verschuift ook telkens een beetje je perspectief.
Ja, maar bijzonder om te horen. Dat zei ik ook tegen Floris toen hij mij vertelde dat hij een paar weken terug naar Kiev ging. Toen zei ik ook, je bent gek. Zo voelt het dan.
Ja, klopt. Ja, dus, maar overigens, dat is een effect wat je in Oekraïne sowieso ziet. Hoe meer je naar het oosten gaat, hoe minder bang mensen zijn voor de oorlog. Gek genoeg. Een heel rare paradox. Maar in Lviv is men heel chagrijnig en angstig.
Ja.
En nou ja, er zijn natuurlijk onlangs ook wel wat echt dingen gebeurd. Er zijn ook mensen omgekomen door kruisraketten. Dus dat is natuurlijk ook vreselijk. De oorlog heeft die stad ook bereikt. Maar in Dnipro zijn mensen veel koeler, laten we zeggen, in hun hoofd. Hè? Van, men weet wat oorlog is. Men weet, het is dichtbij, maar we gaan ons verzetten. En we weten ook precies waartegen we moeten strijden. Dus het is veel minder abstract. En daarmee toch ook minder angstig. En ik denk dat dat effect ook oostwaarts, afgelopen 8 jaar in de Donbass, nou, mensen zaten gewoon lekker in een tuintje, hoor. Als er artillerievuur klonk. Ze gingen niet meer naar binnen. Dat deden ze niet meer.
Het is een beetje alsof een vliegtuig lager over je hoofd overkomt en je het bijna niet meer merkt of zo.
Precies. Zo'n effect.
Ja. En nog even 2 korte fragmenten van Floris vanuit de Dnipro. Want ik zag Floris ook een foto plaatsen op sociale media van hondenuitlaters die dan gewoon de hond uitlaten als luchtalarm afgaat. Dat soort dingen. Dus ik vroeg Floris ook naar, ja, wat betekent nou opperste staat van paraatheid in een stad als Dnipro? Hoe uitzicht dat? Eigenlijk een beetje waar jij het al over hebt, Michiel. Laten we even luisteren.
De oorlog in Dnipro is deels merkbaar, voelbaar. Ja, aan de ene kant zie je dat de restaurants, cafés open zijn. Je ziet mensen buiten lekker wandelen overdag of op het balkon zitten. Drinken met vrienden. Aan de andere kant, de luchtalarm gaat dikwijls af. En daar trekt men zich toch niet altijd even wat van aan. Je raakt aan gewend. Deels, ik sprak ook met 2 vluchtelingen uit Kharkov in Dnipro. En, ja, die zijn helemaal niet van de indruk van de luchtalarm. Die zeiden zoiets van, ja, na Kharkov ben ik gewoon niet meer bang. Daar, Kharkov was de hel. En hier kan ik eindelijk rusten, hier kan ik slapen. Je ziet hier ook niks van, er gaat alleen een luchtalarm af, maar je hoort geen explosies, je hoort geen raketinslagen. Dus dat geeft dat gevoel, voor zeker aan de vluchtelingen die uit het oorlogsgebied komen, geeft in ieder geval een veilig gevoel. Aan de andere kant hebben wel een paar mensen gesproken die dat zijn dan weer mensen uit Dnipro zelf, die weer wat voorzichtiger zijn. Die zeggen van, nou, als het kan, ga ik toch een schuilkelder in. Als ik op straat ben, dan zoek ik toch naar een plek waar ik eventueel kan schuilen. Als het licht, op het moment dat het luchtalarm afgaat, dan ga ik toch zoeken van waar kan ik heen. Dus wat dat betreft zie je ja, een gemixt mix tussen mensen die uit Dnipro wonen en mensen die naar Dnipro zijn gevlucht uit oorlogsgebied.
Het is exact wat jij zegt, Michiel. Mensen uit Kharkiv die dan in Dnipro zijn, die echt denken van, nou, dit is bijna Hawaii. Ik ga nog niet in mijn zwembroek hier aan de vervuilde rivier liggen.
Ja, nou ja, goed. Kijk, om nog even misschien dan toch nog terug te komen op Kapuscinski, Geert-Jan. Ja, ik denk dat dat het effect van een oorlog op de mens is natuurlijk een universeel thema. En ik denk dat, dat Floris hier wat van die universele dingen beschrijft. Hè, van, ja. En dat gaat over angst. Wanneer ben je bang en wanneer niet? En waar ben je bang en waarvoor dan precies? En dat zijn dingen die, hoe moeilijker de omstandigheden in zo'n land als Oekraïne momenteel, hoe meer verhalen daar ook over zijn. Hè? Van wanneer ben je bang? Tot waar ga je om iemand te beschermen of om op te halen, te evacueren? Dat soort dingen, dat soort vraagstukken. Ja, spannend.
We zijn in Transnistrië begonnen. Gerson, tussendoor Odessa. En we zijn nu in Dnipro, uitstapje naar de Donbass al gemaakt. We gaan zo met jou nog een keer naar die Donbass even terug. Nog één fragment van Floris vanuit Dnipro. Want eigenlijk is dat een soort, ja, jij zegt al, tweede hoofdstad van Oekraïne geworden. Eigenlijk ook een soort onmisbaar schakelpunt tussen Oost en West. En wat ik mij herinner uit die paar keer dat ik daar ben geweest, Michiel, ook in 2014, is toen werd het beruchte Dnipro-bataljon opgericht. Hè? Ook wel het Kolomoisky-bataljon genoemd. De mannen van Kolomoisky, de grote oligarch die ook nu achter Zelensky zou staan. Loopgraven rond de stad, zandzakken overal. En Floris zegt nu ook, ja, Dnipro is een soort hub voor humanitaire hulp. Laten we nog één keer naar Floris luisteren over wat hij ziet en hoort over die verdediging van die grote stad en ook over die hubfunctie.
Nou, als je kijkt, als je rijdt vanaf we reden met de fotograaf vanaf Lviv naar Dnipro, dan zie je in het begin nog wel wat checkpoints en dan ook allemaal wel wat onschuldig. Maar naarmate je Dnipro nadert, dan zie je ook steeds meer loopgraven komen. En dan zijn de checkpoints er ook wat serieuzer uit. Wat groter, wat steviger gebarricadeerd. Dus wordt het allemaal wat serieuzer. In de stad zelf zie je soldaten bij centrale punten, als bijvoorbeeld bij strategische punten, zoals bijvoorbeeld de brug. Centrale brug die over de rivier Dnieper gaat. Dus dat zie je wel. En ja, er is ook waakzaamheid onder burgers zelf. Ik wilde een foto maken van een winkelstraat waar je al een betonblok had en zandzakken. En binnen een mum van tijd kwam er iemand om af en die zei van, ja, weg die foto, waarom maak je foto, wat doe je hier? En uiteindelijk kwam ook nog een agent erbij en die controleerde mijn accreditatie en mijn paspoort en was allemaal in orde. Dus ik hoef die foto's niet weg te gooien. Mijn agent legde me uit, ja, de stress is gewoon bij sommige bewoners heel groot. Ze vrezen gewoon dat, ja, als jij een foto maakt van iets, van een gebouw, van een militair object of bijvoorbeeld van een winkelstraat met versperringen, dat het binnen een mum van tijd naar de Russen wordt gestuurd en dat die daar hun voordeel dan mee kunnen doen. Dus de angst voor saboteurs die Rusland steunen en informatie toesturen naar de Russen, ja, die merk je wel zeker op straat, in het geval in Dnipro.
Floris doet dat zo goed, Michiel, dat hij dan zichzelf wegcijfert in dat verhaal. Heel veel verslaggevers of commentatoren die zouden dan zeggen van, ja, ik heb gehoord dat dit en dit het geval is en dat dit de angst is. Dat ze je accreditatie checken. En hij maakt het heel persoonlijk door zichzelf weg te cijferen en te zeggen van, ja, nou, de agent die wilde dan mijn accreditatie en hij vertelt dan dit en zus en zo. Zo verhalend. Wat hij ook doet met die mensen in Pakrovsk en die honden uitlaten. Ik vind dat mooi, want dat is ook het oorspronkelijke vak eigenlijk van journalist en verslaggever. Je wegcijferen voor het verhaal, voor de mensen waar het om draait.
Ja, nee, dat is denk ik heel erg de stijl van Floris, die heel erg nieuwsgierig is en die ook nooit naar een plek toe gaat waarvan die van tevoren al weet van, nou, dat en dat en dat ga ik waarschijnlijk aantreffen. Het is altijd van, hey, kijk, dit zag ik en dit maakte ik mee. En dat is inderdaad, dat is heel erg mooi. Dat is een hele mooie houding die, denk ik, deels in zijn karakter zit, maar ook een journalist eigen zou moeten zijn, denk ik. Minder voorbehouden maken, minder eigenlijk voorbereiden op wat je aantreft, maar gewoon zien wat er gebeurt. Ja. Nou is een ander aspect dat hij beschrijft, is natuurlijk ook de... Kijk, die angst van de Oekraïners dat er spionnen zijn, die leidt natuurlijk ook tot censuur. Want dit neigt naar censuur. En ik merk ook wel dat het grote verschil met deze grote oorlog ten opzichte van, laten we zeggen, de 8 jaar hiervoor, dezelfde oorlog, maar dan kleiner. Ja, is juist die wat Floris beschrijft. Van ook gewone burgers die nu op je afkomen van, hey, wat doe je eigenlijk hier? Weet je wel, een beetje een soort van agressie. Je kunt ook steeds minder doen als journalist. En je kunt ook, ik denk zeker fotografen heb ik daarover gehoord. Die hebben daar echt last van. En we zien zelden vanuit onafhankelijke bronnen eigenlijk nooit Oekraïners bijvoorbeeld vechten, hè, aan het front. En dat is lastig. Daarmee weten we eigenlijk niet echt wat er gebeurt. En daar moeten wij natuurlijk ook heel erg rekening mee houden in onze verslaggeving. Dat we heel veel dingen niet weten, ook van de Oekraïnse kant niet, hoe open en hoe vriendelijk het soms ook lijkt.
Ja. Nou weet ik uit zeer betrouwbare bron van een zekere kameraad, waar je zojuist ook audiofragmenten van hebt gehoord, dat er iemand heel erg in de buurt van het front is geweest en daar iets meer van heeft vernomen. En daar ga je deze week dus in de Perestroikast meer over horen. Dus dat is wel bijzonder dat deze persoon dat is gelukt. Tot slot, Michiel, als we doorreizen, Donbass, misschien zelfs Kharkiv Oblast, maar als je nog een persoonlijk verhaal eruit zou pikken van al die mensen, de Vitalis, de Alexeys, wat moeten we nog even benoemen?
Ik denk toch iets wat ik afgelopen winter veel heb gedaan. Ik ben afgelopen winter veel in Donbass geweest. Eigenlijk had ik een beetje een onrustig gevoel in die maanden. Van er staat iets te gebeuren, maar wat weet ik niet. En ik dacht, ik moet maar zoveel mogelijk in dit gebied zijn. En ik wilde ook veel doen met kinderen. Ik wilde radioreportages maken over kinderen. Dat is deels gelukt. Dat is deels ook best wel moeilijk. Voor Bureau Buitenland heb ik er één gemaakt. En dat ging dan over hoe het dan is, hè, als kind, om nooit iets anders hebben meegemaakt dan oorlog. Dus ik was daar best aardig veel. En wat je nu ziet is dat die plekken, en dat is dan, gaat dan met name over de Luhansk-regio, dus dat we zeggen tussen Kharkov en de Donetsk-republiek in, zeg maar, waar nu heel veel gevochten wordt rond Izium, maar ook zuidelijker. Daar zijn plaatsjes die ik echt goed ken, waar ik de afgelopen jaren een aantal keer geweest ben, waar ik reportages ook heb gemaakt over vrijwilligers, mensen uit Kharkov, die daar humanitaire hulp verleenden, die projecten deden met die kinderen. Nu zie ik luchtbeelden van die dorpen die gewoon niet meer bestaan.
Noem er eens een.
Die zijn gewoon helemaal kapot. En dat is bijna traumatiserend voor mij al. Om dat te zien, omdat ik die mensen ken. Ik ken kinderen, ik heb ze in drie leeftijden gezien. Ik ken hun namen. Nou heb ik natuurlijk elke keer probeer ik, als er zo'n dorp verwoest wordt, probeer ik achter te komen. Zijn die mensen dan ontkomen? Meestal wel, moet ik zeggen. Dus meestal krijg ik goede berichten van, ja hoor, ze zijn nu in, elders.
Ja.
In Kiev vaak of in op andere plekken in veiligheid. Dus dat stelt me dan weer enigszins gerust. Maar je gaat je perspectief ook verschuiven. Je denkt van oké, maar de mensen zijn veilig. Hè? Dus wat zou ik me nog zorgen maken? Maar ja, het is een gebied wat... de grootste leugen van deze oorlog is denk ik de bevrijding. Daar is dus werkelijk geen enkele sprake van. Het is echt vernietiging. Het is rücksichtloos verwoesten. En ja, dat is ook iets waarvan je grotendeels dus weet, vanwege het gebrek aan informatie, dat we dat nog niet weten. Dus dat we de echte verhalen nog niet kennen.
Nou, we zien het in het groot in de vorm van Mariupol. En als jij nou in Luhansk een klein Mariupol noemt...
Novotoshkovka. Ja, een van die dorpen waar, ik denk dat er misschien 3000 mensen woonden. Een dorp waar ik in december was. Toen werd er kerst gevierd. Ik was mee met een project van die mensen uit Kharkov die ik noemde, die daar een soort van Sint-Nicolaas project deden. Dat ging dan over de wensen van kinderen werden opgenomen een aantal weken eerder. Dus die maakte verlanglijstjes met een mooie tekening. En 3 weken later gingen diezelfde mensen dan met middels crowdfunding gingen ze dan die cadeaus brengen voor die kinderen. Ja, dan zie je dus die kinderen die niks gewend zijn en aan het eind van de wereld wonen. In een oorlogssituatie leven. Hun hele leventje lang al. En dan ja, zo gelukkig worden van ja, een elektrisch stepje of een hoe noem je dat? Een Nintendo of een. Of gewoon een knuffelbeer. En ja, voor die kinderen, die hebben hun eerste 8 jaar in de oorlog doorgebracht. Maar die zijn nu moeten vluchten. En je weet dat ze nooit meer terugkeren. En meestal zijn ze onder verschrikkelijke omstandigheden, gevaarlijke omstandigheden gevlucht. Geëvacueerd op het laatste moment. Vaak op het laatste moment. Die gemeenschappen, dat zijn echt gemeenschappen. Mensen in Donbass zijn heel erg gebonden aan hun eigen grond. Die blijven tot het laatst zitten waar ze zitten en willen niet weg. Dat gebied wat dus ja 150 jaar geleden eigenlijk door Europeanen is ontwikkeld. Veel industrie, veel mensen die dan in zo'n dorp bijvoorbeeld bij dezelfde fabriek werken of bij dezelfde kolenmijn, als het gaat over de Donbass, Donetsk. En dus elkaar goed kennen, dezelfde feesten vieren, dezelfde kerkelijke kalender aanhouden. En dan, ja, nu is die hele wereld verwoest. Dus al die gemeenschappen waar zeker de laatste jaren zelfs hier en daar werd geïnvesteerd. Hè, er werden projecten, er werden buurthuizen opgericht. Maar dat ook voor dit dorp Novotoshkovka, waar dan ja, mensen die zich vrijwillig inzetten voor zo'n buurthuisje en dat niet alleen inrichten, maar ook gaande hielden. Elke week een programma voor die kinderen verzorgd in de moeilijkste omstandigheden. En ja, dat is dan nu allemaal in één klap verwoest. Dat is dus Mariupol in het klein, maar wel Mariupol heel veel malen in het klein. En ik vrees dat de komende weken dat het ja, nog veel meer zal gebeuren, die verwoesting.
Nog één keer de naam van het dorp?
Novotoshkovka.
Ja. Moeten we onthouden, Michiel, dat dorp?
Ja, we zullen het moeten onthouden. We zullen er misschien. Er zijn ook andere plaatsjes, zoals Trochizbinka en Kapitanovka. Ik weet dat al die plaatsjes kapot zijn. Ik heb er gelukkig van de meeste geen beelden van mogen zien, van hoeven zien. Van kunnen zien ook. Dat zijn allemaal plaatsen waar mensen wonen. Die daar nu dus niet meer wonen en ook nooit meer terug zullen kunnen.
Wat een bijzondere reis hebben wij in een uurtje gemaakt. Waar gaat jouw volgende reis naartoe, als ik vragen mag?
Dat weet ik nog niet zo goed. Ik ga in ieder geval naar Kiev toe. En wellicht ook naar Tsjernihiv. En uiteraard ook oostwaarts. Alleen dat is heel erg afhankelijk van hoe de situatie zal zijn. En ook hoe waar het nieuws zal liggen. Volgende week en de week daarna. We moeten zien.
Ja. Ik ben heel blij met je. En ik ben heel blij met die constatering dat we bepaalde plekken gewoon niet moeten vergeten. En er is natuurlijk zoveel aandacht geweest voor Bucha, omdat het ook verschrikkelijk is. Maar ook als je het hebt over Tsjernihiv, daar zijn zoveel dorpen ook verwoest. En Kiev Oblast, dat is natuurlijk makkelijk. Hè? Je gaat naar Kiev en je krijgt bij wijze van spreken een persreis in de schoot aangeworpen om mee te gaan naar vernietigde dorpen in de buurt van Kiev. Maar Tsjernihiv en inderdaad Lugansk. En nou ja, ik wil niet eens weten hoe een grote stad als Severodonetsk er nu uitziet. En dat soort dingen, dat is. Het is, nou, ik begon ermee met het slechte Engelse begrip Beyond Imagination. Dat is dit ook.
Ja, zeker. Wat het grote voordeel is in het vertellen van die verhalen, Geert-Jan, denk ik, en dat zul jij weten als geen ander, is dat je ook grote platforms hebt. Hè, televisieprogramma's bijvoorbeeld. En een hele radiozender, BNR, maar ook Jinek en zo. Dat er gewoon, en op één, die ook veel aandacht hebben voor dit gebied en ook vrij in detail. Dat is, laten we zeggen, vanuit ons, het perspectief vanuit ons vak gezien, zou ik zeggen, is dat heel erg hoopvol. Dus die verhalen blijven vertellen, mensen helpen, blijven herinneren. En ook plaatsen blijven herinneren is denk ik van groot belang. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen oren en mensen ogen uiteraard.
Ja. Dankjewel, Richard Koppertje. Pardon, Michiel Driebergen.
Jij ook.
Ere wie ere toekomt. Hey, geen mop, komt later deze week. Budget is op. Dus Joost moet op een houtje bijten. Maar,
normaal gesproken scroll ik altijd door naar de mop, hè, dat weet je. En dan ga ik daarna de hele aflevering luisteren. Dat is mijn strategie.
Ja, we gaan binnenkort gaan we ze bundelen. En dan als audioboek uitbrengen, als luisterboek. Mensen luisteren ze graag voor het slapen gaan, heb ik gehoord.
Ik vond het wel mooi dat Joost dan zei laatste speciale operatie. Speciale operatie.
Dan moet hij altijd even hoesten. Dat is inderdaad zijn handelsmerk.
Ja, moet hij altijd even op het juiste moment hoesten.
Maar we gaan hem weer horen. En jij bedankt, Michiel.
Insgelijks dank.
Ajeto.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.